Welkom bij een nieuwe aflevering van de Marketing Memo. Na een korte onderbreking wegens de geboorte van mijn eerste kindje, ben ik, Veronica van Kolonel natuurlijk, terug in de studio. Het voelt geweldig aan om weer aan de slag te gaan en ik kan niet wachten om jullie met meer nieuwe afleveringen te verwennen. Vandaag hebben we een heel speciale gast, Jan Verlinde, de man achter de heropleving van dit iconische Belgische limonademerk Richie. Voor degenen die het niet kennen, onbestaande, Richie werd opgericht in de jaren 50 en was geliefd merk in de jaren 70. Helaas verdween het van de markt, maar nu is het terug, sterker dan ooit. We hebben Richie ongetwijfeld gezien in de pre-rolls bij De Slimste Mens, maar ook in The Masked Singer dronken de jury daarvan. En vandaag drinken wij het samen met Jan. We gaan het hebben over marketing, uiteraard. En heeft naar aanleiding van zijn nieuwe boek, The Richie Story, eigenlijk al zijn marketinglessen vervat daarin. En ik ben mega, mega, mega benieuwd om het hem first-hand te vragen. Welkom in de Marketing Memo met Jan Verlinde. Welkom, Jan.
Dank u.
Jan, de man achter Richie Limonade. Mm-hmm. Ik heb je boek uitgelezen. Dank je wel om marketinglessen te bundelen in de Richie Story. Het staat hier ook voor ons. Pagina 10 is mij bijgebleven. Daar waar dat de jonge Jan met een sponsorbroekje voor een limonadekrat zit. Daar is een droom eigenlijk of begonnen. Je hebt er ingeleefd met je sponsorbroekje en zoveel jaar later,
yep.
Na een, toch een memorabele carrière ook bij PepsiCo, bedacht je van, hey, ik doe het again. De planeten waren ook goed gealigned, of de sterren zaten in op de juiste plek. Hoe geldt dat spreekwoord nu eigenlijk? De planeten, maakt niet uit, komt erop neer. Ja. Het komt erop neer dat de sterren helemaal goed zaten om opnieuw een limonademerk eigenlijk op de markt te brengen. En dat heb je ook gedaan, helemaal retro-style. Daar is Richie geboren.
Ja.
Ja? Hoe is dat gegaan voor jou, die relaunch?
Wel, misschien een klein stapje terugnemen. Ik kom inderdaad uit een familie van brouwers. Het is eigenlijk mijn overgrootvader die begonnen is met een brouwerij. En dan is dat naar mijn grootvader gegaan. Mijn overgrootvader die had 7 of 8 kinderen zeker. En heel snel werd die piramide heel breed. En dan heeft mijn grootvader voor mijn vader een brouwerij gekocht in Lübeck. Dus ik heb heel mijn leven in de brouwerijwereld gezeten. En toen ik 22 was, hadden we de klassieke vader-zoon gesprek. Neemt je de brouwerij over of niet?
Ja.
Nu, 22, midden jaren 90, Belgische merken hebben het een beetje moeilijk. Als je kijkt naar onze brouwerij, mijn vader was een hele goede brouwer. Dus we hadden lekkere bieren, goede limonades en frisdranken. Maar was niet zozeer de marketeer. Wij maakten denk ik eerder producten dan merken.
Mm-hmm.
Ik persoonlijk was toen al eigenlijk heel geïnteresseerd in reclame en media en merkenbouw. Als kind keek ik naar de Nederlandse tv, want daar was dan tenminste reclame. En dan keek ik echt van reclame naar reclame, een beetje absurd is misschien vandaag. Toen we het vader-zoon gesprek hadden, neemde de brouwerij over of niet. 1, voor Belgische merken was niet zo evident. We hadden niet echt merken. Brouwen op zich interesseerde mij niet echt helemaal. Dus ik heb toen gezegd, ik zie het eigenlijk niet zitten. En ja, dan ben ik gaan werken bij grote bedrijven in marketingafdelingen, waar ik dan wel eigenlijk het ding kon gaan doen wat mij interesseerde. En ik heb heel veel geleerd, mij heel goed geamuseerd. Ik heb in 6 landen gewerkt. Ik ben van junior brand manager tot marketingdirecteur doorgegroeid. Dus alle zaken leren kennen, alles gedaan wat er is qua marketing. En ja, zo mijn 47ste, kom ik tot de realisatie van, 1, ja, we moeten nog 20 jaar mee. Toen werd net de pensioenleeftijd verhoogd naar 67. En ik zeg, als ik nu nog 20 jaar bij die grote bedrijven moet blijven werken, dan gaan ze mij op een bepaald ogenblik mogen wegdragen met een burn-out. Want het nadeel van die grote bedrijven is dat je altijd die grote structuren hebt, is altijd wel iemand die nee kan zeggen.
Ja.
En dan kun je met de beste ideeën naar voren komen, samen met je team iets ontwikkelen waar we allemaal laaiend enthousiast. En dan ergens in een of ander hoofdkwartier krijgen zo een droog antwoord, we gaan het niet doen, zonder te weten wat. Ik zag dat niet meer zitten, maar goed. Het is heel gemakkelijk te weten wat je niet wilt. Het is niet altijd even gemakkelijk te weten wat je wel wilt. En dan als je in zo'n periode zit van wat ga ik nu doen? Dan zoek je naar stimulus op verschillende plaatsen van, oké, waar ben ik mee bezig? En een van die zaken die heel toevallig... ik was op een weekend bij mijn ouders thuis en ik pakte heel toevallig mijn fotoalbum van mijn jeugd vast. Ik kom nog van een generatie waar dat geen fotoalbum hebt van je geboorte totdat je 17, 18 jaar bent. Hè. Alles staat daarin. En in dat fotoalbum staat er een foto van ik met mijn sponsorbroekjes tussen de bakken, Richie. En toen dacht ik van, hey, misschien is het geen slecht idee om de favoriete limonade van mijn jeugd terug op de markt te brengen. Want ik herinner mij uit mijn jeugd dat dat hele lekkere limonade was. Mm. Nu, met 25 jaar marketingervaring kon ik ook wel zien dat dat merk, zoals het eruit zag, en niemand kende dat eigenlijk, maar ik wist het DNA van het flesje, design, logo, alles wat er daarvan beschikbaar was, ik kende dat natuurlijk vrij goed vanuit mijn jeugd. Want dit is eigenlijk wel een merk dat potentieel heeft. Mm-hmm. Dus daarnaast heb je dan het voordeel dat je uit een brouwerijtraditie komt. Dus je hebt eigenlijk een verhaal, je kunt een verhaal vertellen. Je hebt een merk en je zit dan ook in een situatie waar dat net op dat ogenblik de markt meer en meer open begint gaan te staan naar niche premium positioneringen. Als je kijkt naar vandaag, in elke voedingscategorie, in bijna elke categorie, heb je de grote bekende merken, de huismerken, de witte producten en daarvan boven tussen de 1-5% van de markt premium merken. Mm-hmm. Nu in de frisdrankenmarkt zag ik dat al gebeuren in het buitenland. Mm-hmm. En moesten we nu vandaag in Berlijn zitten of in Londen en we gingen naar een trendy horecazaak, daar vind je de traditionele bekende cola's niet. Daar vind je andere frisdranken. En sommige van die merken begonnen zo stilaan naar België te komen. Ik zeg, maar waar moeten we nu wachten tot die internationale merken die niche-positionering opnemen? Ik heb het voordeel, ik heb ervaring, ik heb een merk, ik heb goesting om het te doen. Laat ons een keer proberen om Belgische frisdranken terug op de markt te zetten.
Mooi.
Want nog een klein ander kanttekening. In België hebben we veel tradities. We hebben traditie van wafels, we hebben traditie van bier, we hebben traditie van chocolade. Maar we hebben eigenlijk ook een traditie van limonades. Sommige mensen, misschien zijn er nog net iets te jong voor misschien, maar vroeger als je op bezoek ging bij de grootouders, stond er daar zo'n bak limonade van de lokale brouwer in de kelder. Een hel fluo oranje of groene kleuren of een witte limonade, zoals dat toen genoemd werd. Omdat vroeger werd bier, water, frisdrank, melk een beetje rond de kerktoren geconsumeerd. Ja. Omdat dat producten waren waar je geen 200 kilometer mee ging rondrijden. En dus had elk dorp, elk stad had wel 1 tot meerdere brouwerijen. En elk van die brouwerijen had zijn eigen limonades. En dus hadden we ook zelfs een traditie van limonades die volledig weg is gegaan. Dus al die zaken bij elkaar. We zeggen van kijk, misschien is het geen slecht idee om de favoriete limonade van mijn jeugd op de markt te brengen.
Ik vind het een superboeiend boeiend verhaal en mooi ook hoe dat je het kunt opbouwen naar dat moment. Maar heb je als marketeer ook echt een... Ja, hoe ging die brainstorm eigenlijk met jezelf? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb jij het eigenlijk... Hè? Want dat is eigenlijk een mini SWOT-analyse dat je gedaan hebt. En niet zo mini. Hè? Je hebt kansen en bedreigingen en ook opportuniteiten bij elkaar gezet. En uiteindelijk je eigen sterktes van het merk daar opgeplakt. Is dat nog altijd een klassieke, maar misschien dus al niet te min een interessante tool om wel eens vast te pakken?
Wel,
de klassieke SWOT.
Het punt is... Ik ben daar eigenlijk 3 jaar mee bezig geweest met mijn voorbereiding.
Mooi.
Dus daar is heel hard over nagedacht. Ja. Want eerst was dat zo, misschien geen slecht idee om de limonade van mijn jeugd op de markt te brengen.
Ja.
Dan zeg je wel, ben je op je kop gevallen. Je zit in een omgeving met de grootste marketingbedrijven, met de grootste budgetten, hoogste naambekendheid, machines die erachter zitten van distributie.
De minimum valuable brand kan je dan niet permitteren,
nee,
klopt.
Dus
hè?
Daar kan je niet. Maar dan... Ja, dan ga je eerst verder, dan begin je stil aan te kijken. Zeg maar, kijk maar, hoe heeft een Fritz Cola dat in Duitsland gedaan? Hoe heeft een Bionade dat gedaan? Er zijn heel wat van die andere succesvolle producten. Dan ga je daar naar kijken van, oké, is het überhaupt wel mogelijk? Dan zeg je, misschien is het wel mogelijk. En dan ga je verder kijken van, oké, maar als je dat wil doen, wat zijn zo de zaken die je moet op orde hebben om het op de markt te krijgen? Hè? Uw verpakking is er één van, uw product is er één van. En dan begin je na te denken. Ik kun je daar echt wel een business van maken? Je moet ook een business case maken. Hè? Want het is heel mooi, oh, ik ga een merk lanceren. Maar uiteindelijk, als de rekeningen niet betaald worden, dan, ja, dan is het ook heel snel gedaan. En is het plezier er heel snel af. Dan realiseer je, ja, kijk, je hebt eigenlijk wel relatief snel veel volume nodig. Maar al die zaken, kijk, je hebt 25 jaar marketing- en businesservaring. Als je dat nog niet kunt, dan zal het nooit niet lukken. Hè?
Ja.
Maar ja, je kunt niet zomaar zo, oh, ik ga eens even rap de limonade van mijn jeugd herlanceren. Nee, 3 jaar voorbereiding en over alles nagedacht. En dan zijn er nog zaken die je soms vergeet.
Over alles nagedacht. Ik popel eigenlijk om jou Ricci Cola in te schenken.
Mm-hmm.
Ik ga dat voor u doen.
Ja.
Want naar het schijnt... hebben wij ook geen kroonkurk nodig nu. Ik zie hier een pijltje. Ja. Twist off.
Ja.
3, 2, 1. Feierlijk!
Ja.
De retrofles heb je kunnen bewaren.
Mm-hmm.
De etiket, de branding. Maar dat is natuurlijk...
Dat is nieuw.
Nieuw.
Enfin, nieuw, dat is niet nieuw. Hè. Ik bedoel, dat bestaat al heel lang. Als je in Frankrijk de Kronenburg opendoet, dat is ook een twist op in Amerika. Bijna alle bieren zijn met een twist of kroonkurk. Bij de frisdranken denk ik dat dit uniek is. Maar het idee op zich heb ik niet uitgevonden.
Maar je hebt er wel goed over nagedacht.
Ik heb er goed over nagedacht, omdat dat is plezant. En je hebt het nu gedaan voor de eerste keer. En ik heb al gemerkt dat als mensen die het niet weten dat je Ricci kunt opendoen met de hand. En je zegt van, ja, je kunt het wel open doen. Dan heb je eerst zo'n beetje scepticisme van, oh, dat kan niet. En dan doen ze dat open. Die allereerste keer dat je een flesje open doet, is het niet mogelijk niet te glimlachen.
Ja.
Want dat is plezant.
Dat is.
En daarom is het met een twist of kroonkurk.
Wat zijn de fundamenten eigenlijk ook wel van de Ricci story? Het moment dat je die brandbuilding, neem ons mee in dat brandbuilding proces. Hè? Dus eerst heb je nagedacht over, over de business side of things. Hè? Hoe ga ik volume maken? Marktonderzoek. Hoewel dat je ook geen grote fan bent van marktonderzoeken, van laat je daar zeker niet in torpederen en verlies je daar niet in. Toch heb je wel analyse gemaakt van wat zijn de verschillende merken, wat zijn hun positionering, wat zijn de mogelijke lacunes die kan opvoegen met dat nieuwe merk. Dus de business side of things, zeg maar, is gebeurd. En dan kom je aan het funky gedeelte, denk ik. En is het bouwen van die brand.
Mm-hmm.
Wat zijn de fundamenten van dat merk geweest? En waar ben je begonnen?
Maar je moet natuurlijk naar de totale mix kijken. Er is geen enkel element van je positionering die je niet, waar je niet over kan nadenken. Je moet echt over alles nadenken. Nu, het mooie is, ik had al een ruwe diamant waar ik kon van vertrekken. Het Ricci logo, daar zijn we niet aan geweest. Het flesje is aangepast, want het flesje in de jaren 50 was een flesje van 17,5 centiliter.
Mm-hmm.
Dat is veel te klein, maar we hebben dat gewoon vertaald naar een flesje van 27,5 centiliter. De vorm van het etiket is 100% de manier zoals het was in de jaren 50. Dus we hebben een merk waar volgens mij heel veel potentieel in zat. We hebben dat gewoon afgestoft, opgeblonken en klaargemaakt voor vandaag.
Mm-hmm.
Dus dan zit je met je verpakking die in orde is. Nu, dat klinkt allemaal evident, maar bijvoorbeeld het flesje. Er is geen enkele idioot die een merk lanceert in de frisdrankenbusiness met zijn eigen design van flesje. Omdat de kost om daarmee te starten is enorm hoog. Maar ik heb daar heel hard over nagedacht. Want dat was de Achilleshiel volgens mij van om het business case te doen rondkrijgen. Maar ook de Achilleshiel om het merk van de grond te krijgen. Ik heb gekeken van als ik nu mijn etiket gewoon een keer op een standaard flesje dat je gewoon kunt kopen bij een of andere leverancier van flessen daarop plakt. Maar dat is maar 10% van wat het vandaag is, vind ik, qua beleving en qua uitstraling. Dus elk element moet je tot in detail doordenken.
Mm-hmm.
Ook het product op zich. Het product moet lekker zijn, ja. Maar ik persoonlijk wil ook achter het product kunnen staan dat als mijn kinderen zeggen van, ik wil een Ricci drinken, dat niemand zegt, zeg maar,
Ja, ik voel zo de glazuur van uw tanden brokkelen eigenlijk.
Voilà.
Ja.
Dus ja, eigenlijk, je moet het elk detail bekijken. Dan zeggen we, kijk, wat doen we daarmee? Mm-hmm. Is het belangrijk of niet belangrijk om daar iets mee te doen? En pas dan heb je, denk ik, een propositie die hopelijk sterk genoeg is. Want uiteindelijk, van het moment dat je ermee naar buiten komt, moet het er wel staan.
Ja.
Want als het er niet staat, je kunt niet zeggen, maar binnen 6 maand zal de smaak wel lekker zijn. Nu is het nog niet goed, maar binnen 6 maand zal hem lekker zijn. Dat werkt niet.
En is dat zo dat je dat met een product niet kunt eigenlijk? Want in software, zoals dat je ook in je boek schrijft, in software is het gangbaar. Ik kom ook uit een technologische een wereld van technologie, van bij IMEC. Dus daar is eigenlijk minimum valuable product al wat dat de klok slaat. De minimum valuable brand, dat is voor jou onmogelijk. Je kon niet even... op de wilde boef even proberen en zeggen van, oh kijk, dat plastic, dat is allemaal niet goed over nagedacht. De smaak, inderdaad, in extremis zit niet helemaal goed. Maar bij een volgende, bij een 2.0 versie, gaan we dat wel juist releasen. Zo werkt het niet in die markt.
Volgens mij niet, maar kijk, laat me het op een andere manier uitleggen.
Mm-hmm.
Je gaat op date, allereerst een date, met man, vrouw, dat je geïnteresseerd bent. Ja, je gaat ook niet ongewassen, ongeschoren, met kleren die vuil zijn. En de volgende keer dat je mij gaat zien, dan ga ik wel heel aantrekkelijk zijn. Maar vandaag, dat zal geen volgende keer komen, als dat niet van in het begin, als je niet je best doet om zo goed mogelijk op die eerste date te verschijnen. En dat
die
is
eerste indruk maak je maar 1 keer, ja.
Inderdaad. En als ik zeg, vandaag ben ik aan het zagen, maar eigenlijk zaag ik normaal niet.
Ja.
Zo werkt het niet. Dus... het is al heel moeilijk om met een consumentenmerk een keer gekocht te worden.
Ja.
Ja, dan moet het er een bonk op zijn. Anders dan
is dat
geen tweede keer.
Omdat je in een commodity market zit, omdat je in een bestaande markt met een bestaand product zit en dus eigenlijk het echt wel 100% van je merk moet hebben. En dat bij innovatieproducten eerder... die hebben meer vrijheidsgraden misschien daarin, omdat ze meer one of a kind zijn, omdat ze in een niet-commodity...
Maar als je in technologische producten zit, kun je een beetje fake it till you make it.
Ja.
Je kunt met PowerPoint kun je heel goed simuleren wat het uiteindelijke product gaat doen.
Mm-hmm.
Dus je minimal viable product zal uiteindelijk niet zo heel veel verschillen van uw finaal product.
Ja.
Het zal er een klein beetje mooier uitzien, maar voor technologie, hoe dat eruit ziet, is iets minder belangrijk. Als het gaat over wat dat we consumeren, omdat je nu een mond steekt, daar heb je geen... Ik bedoel, als het te ver weg is van wat het uiteindelijk moet zijn, dan is het niet een minimal viable product, dan is het iets helemaal anders.
Nee, klopt. Hoe zou je dat advies... kunnen mappen op... ik werk vooral met dienstverleners. Hè? Mensen die wel met een bestaand product in een bestaande markt zitten. In de wereld van B2B services, hoe belangrijk is die brand daar?
Well, uiteindelijk... brand is uw visitekaartje. Hè? Daarmee gaan mensen, als ze uw product gebruiken... consumeren, wat het ook mogen zijn, ervaringen met uw product hebben, die gaan dat linken met wat uw brand is.
Ja.
Als die ervaringen niet goed zijn, dan is uw brand niet goed. Branding is belangrijk. Dit was goed, maar wie was dat ook weer die dat gedaan heeft? Ja, dan zei er ook niks mee. Dus de twee gaan hand in hand, want uiteindelijk is... uw naambekendheid, hetgeen wat ervoor gaat zorgen, dat er repeat purchase komt.
Over die repeat purchases gesproken. Een van de concepten, ook een van de marketing memo's die je in het boek ook meegeeft, is volume is ook superbelangrijk voor jou, heb je aangegeven. Het is interessanter om... een breder doelgroep mensen is een keer naar Ricci Limonade te laten proeven dan een diehard groep hard users, zeg maar, te hebben waar je 100% moet op kunnen bouwen. Hoe heb je die strategie bepaald? Wat heb je
Als je kijkt, er zijn recentelijk heel wat marketingtheorieën die naar buiten komen die gebaseerd zijn op heel veel research. Mm. Dan vermeld ik voornamelijk het boek How Brands Grow van Byron Sharp, mm-hmm. Waar uiteindelijk de mythe van een heel klein merk met enorm loyale consumenten en op die manier volume draaien, dat eigenlijk niet bestaat. Misschien wel in services, maar niet in consumenten of niet in grote merken. Dat je eigenlijk dat groei van je merk alleen maar komt van penetratiegroei, van light users die af en toe ook uw product eens kroppen, dan een zeer beperkt aantal heavy users die onbeperkt uw product gaan kopen. Dat was, dat was een shock om dat boek te lezen. Mm. Maar het is belangrijk om te weten dat dat nu eenmaal de realiteit is.
Het is niet alleen uit het boek dat je het haalt. Ik denk ook dat je het op die manier ervaren hebt bij PepsiCo, daar waar je jarenlang marketeer bent geweest.
Als je kijkt naar al die...
Als marktvolger heb je daar heel leuke dingen kunnen doen door sporadisch een aankoop te kunnen manifesteren, rather dan...
Het punt is, als je kijkt naar... Coca-Cola vandaag, yeah. Die blijven investeren in marketing. Omdat zij toch ook realiseren dat het grootste deel van hun volume van sporadische kopers is en niet alleen van... De heavy buyers, die heb je eigenlijk. Zeker de Coca-Cola, je moet daar niks meer voor doen. Je hebt die. Maar het zijn die anderen die je af en toe een keer moet binnentrekken. En ja, een beetje de long tail, hè. Het aantal heel... sporadische aankopers zorgen uiteindelijk voor een vrij groot onderdeel van uw volume. Nu, ik vind de beste manier om die theorie van mental en physical availability van Byron Sharp uit te leggen, ik denk dat we allemaal, het volgende wel hebben meegemaakt, zijn allemaal een keer naar een restaurant geweest. Mm-hmm. Keilekker. Fantastische service. Als je er nu aan terugdenkt, zeg je, oh man, ja, dat was een van mijn beste restaurantervaringen. En toch zijn we niet teruggegaan. En als je nu moet gaan nadenken van, oké, maar misschien zelfs al niet meer herinnert, welk restaurant, herinnert je de ervaring nog wel, maar je weet zelfs niet meer waar dat juist was, want je bent er niet meer naar teruggegaan. Mm-hmm. Ja, terwijl, dat we waarschijnlijk ook allemaal al een keer naar McDonald's zijn geweest.
Ja.
En buiten gekomen en zeggen van, nooit meer.
Ja.
En toch nog teruggegaan.
En
dat is het punt van, ja, als mensen u niet kennen en u niet kunnen vinden, gaan ze u niet kopen.
Ja.
En dat is de struggle en het frustrerende van klein merk. Niemand kent u en bijna niemand vindt u. En je moet continu blijven, toch proberen een beetje in die aandacht te blijven, zodat je toch af en toe een keer gekocht wordt, om op die manier toch die tractie erdoor te krijgen.
In retail you try...
In horeca you try, in retail you buy. Ja.
Hoe zouden we dat kunnen die wetmatigheid die, waar je achter bent gekomen, kunnen mappen op diensten, op dienstverleners? Hè? Hoe belangrijk zijn die try-outs? Want natuurlijk is er geen winkelrek of geen retail om B2B-dienstverlening aan toe te passen. Maar toch zijn die try-outs superbelangrijk.
Eigenlijk waar het op neerkomt is, je moet je klant op een of andere manier triggeren om op een laagdrempeligere manier contact te maken met uw merk. Als je naar horeca gaat met een aantal vrienden en vriendinnen en je hebt het geluk om naar een horecazaak te gaan die besloten heeft om alleen maar frisdrank van Ritchie aan te bieden en je hebt zin in een frisdrank, ja, dan is het een Ritchie of niet. Maar goed, je zit in een horecazaak, je bent daar met vrienden, je gaat niet omdat ze daar uw merk niet hebben, zeggen van ja, nu gaan we ergens anders naartoe. Dus dan probeer je, dan proef je, dan zeg je van uiteindelijk is dat niet zo slecht. Dus dat is een laagdrempelige manier om een nieuw merk eens een keer te proberen. Dat is zoeken in elke business van wat is een laagdrempelige manier om uw potentiële klant toch eens een keer te laten proeven van wat uw offering is.
Mooi.
En dat is een beetje, denk ik, hoe je die in horeca you try, in retail you buy moet interpreteren, ja. naar andere categorieën.
Daarnaast is een groot succes van wat je brengt ook. In horeca you try, in retail you buy. Maar wat jij ook gretig hebt toegepast is in de slimste mens you adverteer en in retail you buy. Hetzelfde geldt voor de Masked Singer. Ja. Is dat doorslaggevend geweest ook in succes van Ricci? Om te kunnen associeerd worden aan massa... want natuurlijk ook als marketeer bij PepsiCo, we hebben beide misschien, jij iets meer ervaring dan ik, maar beide met marketingbudgetten van dergelijke merken gewerkt om te adverteren in primetime, dat is zo goed als onbetaalbaar. Voor een startend merk.
Als we hier 5 jaar geleden zouden gezeten hebben en je had mij gevraagd, ga je adverteren op tv? Had ik gezegd, Veronica, dat gaat nooit niet lukken. Dat zal niet voor de eerste 10 jaar zijn. Maar dus kom terug op mijn strategie. In horeca you try, in retail you buy.
Ja.
Maart 2020.
Ja.
Wat gebeurt er?
Horeca
gaat dicht. En voor hoe lang? Niemand wist het.
Ja.
Ja, dan
dus dan moeten we opnieuw brainstormen
met jezelf. Dan zit je daar even en zeg je van verdorie. Want maart 2020, de helft van mijn volume is horeca.
Ja.
De motor van mijn marketing... is horeca, want daar leren mensen het kennen. Dat is mijn trial kanaal.
Mm-hmm.
En dat gaat dicht. En 2 maanden later liggen we in het zomerassortiment van Colruyt. Dus we moeten zorgen dat daar rotatie is. Want anders gaat die aankoper zeggen, sympathiek Ricci-merkje, maar ja, het verkoopt niet. Dus dat gaan we niet blijven doen. En dan zit je echt met de handen in het haar. Zeg van, oké, ik heb hier nu alles opgegeven. Ik ben hier nu... 3 jaar aan het werken geweest, ben 3 jaar live. Het begint te gaan zoals het moet. En nu loopt het risico dat eigenlijk alles naar beneden stort. Als ik kijk naar de cijfers op dat ogenblik, kijk naar mijn verkoopcijfers van maart, mijn horecavolume ten opzichte van het jaar daarvoor was maar 25%, niet meer. En het was nog 25%, omdat in mijn analyses van cijfers zitten... in het horecakanaal ook de winkels van de prik en tiks van deze wereld.
Ja.
En die deden het goed, omdat als we dan toch thuis zitten, kunnen we toch een keer iets fatsoenlijk drinken. En daardoor deden die winkels het vrij goed. Nu, wat voor de meeste normale andere merken, is dat dan uw volume in retail naar omhoog gaat.
Ja.
Maar in maart, april 2020, wat deed jij? Je stuurde uw man naar de winkel. Met een boodschappenlijstje.
Ja.
En wat stond er niet op dat boodschappenlijstje?
Ricci.
En wat doet uw man? Die luistert.
Mm-hmm.
Dus die brengt alleen maar mee wat er op dat boodschappenlijstje
dus
staat.
Dus jij moest en je
dus
zou
op dat ogenblik
in die huiskamer geraken.
Zit je met een probleem van hoe kunnen we er toch voor zorgen dat die retailers blijven geloven in hetgeen waar je merk voor staat? Want je stelt nog altijd niet veel voor op dat ogenblik. Vandaag ook altijd niet. En dan zijn we moeten gaan zoeken van gaan we dan toch niet gaan investeren in massamedia? En natuurlijk, dan heb je het voordeel van de ervaring van 25 jaar. Je weet dat eigenlijk wel werkt.
Mm-hmm.
Ja, dan is het een zeer intense discussie met jezelf. Van, do we put our money where our mouth is? Of steken we onze kop in het zand?
Ja.
En dan zijn we op die manier begonnen met... we hebben dan eerst een outdoor campagne gedaan bij Deco, omdat die dan toch naar starters toe een aantal interessante opportuniteiten hebben. En dan de eerste product placement gedaan bij een trailer van de lancering van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. En dan gemerkt van, dat heeft toch een klein beetje effect. En zo stilaan verder blijven investeren, ook in media.
Mooi. En op dat moment heb je ook niet gekozen voor advertenties. Wat misschien... tegenwoordig online advertenties wel makkelijk een marketingplan van een startend merk eigenlijk gaat halen. Je hebt daar toen bewust niet voor gekozen.
Ik was al lang bezig met te adverteren via social media.
Mm-hmm.
Maar ik persoonlijk, en ik weet dat niet iedereen daarmee akkoord is, maar het lijkt mij niet evident of bijna niet mogelijk om via social media het bereik te behalen dat je met massamedia kan bereiken. En dan, in massamedia, ik had geen geld om en media te kopen en dan nog een keer een dure tv-commercial te maken.
Mm-hmm.
Dus daarom zijn we gaan kijken naar sponsoring en product placement.
Ja.
En Het voordeel, we zitten met een productcategorie waar product placement en integratie van je product op een vrij natuurlijke manier kan.
Ja. En het is moeilijker om te targeten via online advertenties, want op wie targeten op dat moment? Je komt in die auction tegen iedereen op de boxen eigenlijk, mm-hmm. want het is niet specifiek gemaakt voor een persoon. Eigenlijk kan iedereen ja,
Dit is een massa. Mensen vragen mij soms een keer, wat is hun doelgroep? Wel, bij een doelgroep is iedereen. En dan zitten ze zo kijken, van, amai, dat is wel geen strategische marketeer, maar bij een
zeker
doelgroep
wel.
Is iedereen.
Ja, ik heb ook zelf een grondige hekel aan persona-oefeningen en aan doelgroepbepaling. Ik geloof dat je in de eerste instantie je dedicated, je onderscheidende waarden, je value proposition eigenlijk centraal gaat stellen. En dan ga je je afvragen, who cares? Hè? Wie heeft hier zin in? Het causaal verband, eerst komt eigenlijk je propositie, of je brand in dit geval, en dan pas zoeken we wie dat allemaal wil. Niet vice versa.
Nee, dat klopt natuurlijk. Als je een softwarepakket voor boekhouders hebt, dan is het relatief eenvoudig.
Maar binnen de boekhouders dan nog zijn het de boekhouders die bijvoorbeeld voor de banken... en dan kun je op die manier ook gaan integreren van oké, gaan we verticals, heet dat dan in de software, gaan we dan voor die vertical of gaan we dan voor die vertical? Ja. Maar elke ondernemer die dan, maar ik ken mijn doelgroep nog niet, ik zit vast. Nee, doe maar. En dan zien we wel, who cares?
Ja, dan is het opnieuw. De theorieën van Byron Sharp werken ook in B2B. Het is niet omdat iemand vandaag niet geïnteresseerd is in uw product. Kan dat misschien wel zijn dat hij binnen 2 jaar geïnteresseerd is in uw product. Dus dan kan hij het beter al een beetje leren kennen voor binnen 2 jaar.
Daarnaast is adverteren in The Masked Singer of die product placement in The Masked Singer en De Slimste Mens ook een hele interessante, want dat geeft een ongelooflijk groot idee aan de mensen van dat moet wel een groot merk zijn. Mm-hmm. En grote merken, die vertrouwen doorgaans meer. Dus zijn we ook minder geneigd om die in het schap over te slaan, want ja, de credibiliteit van de approved by de grotere iemand die in de Masked Singer product placement kan doen, dat zal wel een valabel en credibel merk zijn. Ik loop geen risico door van een kleintje te kopen, zeg maar.
Ik hoop dat... Een Calimero-complex hebben we niet. Dus we gedragen ons veel, veel groter dan dat we zijn. Het enige, de andere kant van de medaille natuurlijk, is niet omdat men vrijdagavond naar de Masked Singer kijkt, dat men zaterdagmorgen om 8 uur zijn wekker zet om naar de winkel te lopen om Richie te gaan kopen. Mm-hmm. Dus het is nog altijd een vrij grote stap, dus soms ook degustaties nog. En ja, een van de meest frustrerende antwoorden die mensen mij geven, Richie, ik heb het al op tv gezien. Ik heb het ook al in mijn winkel zien staan, maar ik heb het nog nooit niet gekocht.
Yeah.
Dus ja, je ziet nog altijd... Je komt nog altijd niet waarvoor dat we doen. Hè.
En hoe is dat voor een marketeer om dat effect niet zo rechtstreeks makkelijk te kunnen meten? Of meet je het wel? Of zijn er wel tools om eigenlijk...
Maar er zijn tools om te meten, maar als je marktaandeel 0,1% is, om dan te gaan meten... Om te weten dat mijn marktaandeel heel, heel klein is, daar zijn we niks mee.
Ja.
En van het moment dat je marktaandeel maar zo klein is, je kunt niet analyses op subdoelgroepen gaan doen of waar bij mensen... Het is gewoon te klein. Dus heel veel meten doen we vandaag niet. Ik kom veel buiten.
Ja.
En heel veel marktonderzoek wordt uitbesteed, maar dat kun je ook zelf doen. Hè? Ik doe soms degustaties. Veel dichter bij consumenten en feedback kun je niet staan. Ik ga naar beurzen, je praat met mensen. Dus dat is ook marktonderzoek, maar daar moet je dan niet voor betalen. Je moet alleen je tijd insteken.
Ja. En dat is iets wat hij doorgaans graag doet en elke ondernemer zou aanraden om te doen?
Buiten komen
en praten met mensen.
Je moet gaan verkopen en je moet gaan praten met uw klanten. En... Ja, sommige mensen doen dat niet graag. Ja, dat zijn nu 2 zaken volgens mij die je moeilijk kunt uitbesteden. Als je niet graag verkoopt, dan zit je met een probleem.
Zou dat ook nummer 1 prioriteit moeten zijn? Eender welke... Allee, door alle sectoren is verkoop toch iets wat we echt niet op de lange baan mogen schuiven.
Verkoop is hetgeen wat ervoor zorgt dat er cash binnenkomt. En zonder cash geen business.
Ja. Dus verkoop first en brand come after? Of?
Ik denk dat... er is niet een of... Het is allemaal
nee, en. Het is en.
Het moet van nee, alles moet goed zitten en dan moet je nog eens geluk hebben ook.
Ja.
Denk ik. Zeker in mijn business. Als je niet direct van het begin gaat verkopen, niet zorgt dat het product volledig in orde is en niet af en toe een beetje kleine gelukjes hebt, dan is het heel moeilijk.
Snap ik. Het boek zit natuurlijk vol met marketing memo's. Mm-hmm. Wat is voor jou een meest valabele les? Je hebt ze gebundeld, ik weet het. Maar als je er toch zo eentje kunt uithalen van... Wel, dit is mijn een van de grotere aha's die ik...
Ik denk dat er een aantal zijn. En dat heeft dan te maken voornamelijk met... Waar zit je in de fase van het opstarten van je bedrijf.
Oké, laat ons zeggen, je bent al wat bezig, maar je zit op het punt waarop dat er een zekere verzadiging optreedt en hebt je eerste 100, 200.000 euro, misschien wel een 500.000 al verdiend met je merk, maar je komt in een soort van stagnatie. Er moet iets veranderen. Dus niet helemaal de start-up fase. Ja. Maar
op dat ogenblik is het zorgen dat je bekend wordt.
Ja.
Enfin, dat je merk bekend wordt.
Ja.
Want uiteindelijk, één keer als je hebt je product market fit bewezen dat mensen al bereid zijn om ervoor te betalen, er komt al een beetje cash binnen zodanig dat je weet, oké, hier kunnen we van leven als we dat verder doen groeien. Ja, om het verder te doen groeien is meer verkopen. En meer verkopen doe je door meer buiten te komen in verkoopspraat en ervoor te zorgen dat als je verkoop doet, dat de kans reëel is dat, in mijn geval, ik verkoop aan retailers, ik verkoop aan bierhandelaars, die dan doorverkopen aan consumenten. Ze gaan alleen maar van mij kopen of blijven kopen als die consumenten het ook kopen. Dus zorg je dat die consumenten op een of andere manier geïnteresseerd raken om je product mee te nemen. En daar alle registers open binnen de budgetten en structuren die dat je hebt.
Hoeveel procent van je... Ik weet dat een delicate vraag is, misschien, maar hoeveel ballpark procent van ons van de totale omzet, zo ik bijvoorbeeld als een B2B services brand, in marketing moeten steken? Niet in marketing, maar specifiek in om mijn merk te laten groeien.
Oh, dat is, ja... In Engels zeggen ze, how long is a piece of string? Ik bedoel, dat is heel moeilijk. Kijk, hetgeen wat ik doe, is al wat ik verdien, gaat volledig terug in marketing. Sommige mensen zeggen van, maar hoe doe jij dat met zo'n klein merk, die grote investeringen doen? Wel, stel ik investeer 100 euro in januari.
Mm-hmm.
In de kastaars.
Ja.
En door het feit dat we die investering doen, laat ons veronderstellen, ik weet niet de juiste timing, maar laat ons voor theorie, is terugverdiend 1 juli.
Ja.
Dan heb ik 100.000 terugverdiend 1 juli, die ik dan opnieuw investeer.
Ja.
Die dan hopelijk zich terugverdient tegen 31 december. Dan heb ik niet 200.000 uitgegeven, ik heb twee keer 100.000 uitgegeven.
Ja.
Wat is dat nu? Dus twee keer, dat is zelden. Nee, want je hebt je investering terugverdiend die je herinvesteert.
Ja.
Dus investeer in lijn met wat je er terug uithaalt. Dat is geen, in plaats van te zeggen van het moet dit percentage zijn percentage.
Ik ben mee, dus dat wilde eigenlijk ook wel zeggen, het is de volgorde, hè, dat je dat momentum en die correlatie tussen de investering en de impact van de investering eigenlijk goed in het snotje moet houden. Dus waarmee heb ik, ik denk dat bij mijn klanten altijd zo op effort en impact matrix, hè, van heb je een assenkruis, enerzijds uw impact en anderzijds uw efforts. Mm-hmm. Hè? We kunnen daar budget op mappen, we kunnen daar effort definiëren gelijk dat we willen.
Ja.
Maar eigenlijk ga je dan elke marketinginspanning gaan vastpakken en gaan zien hoeveel impact heb ik hiervan gehad, hoeveel efforts, hoeveel geld, effort, tijd, et cetera, heeft mij gekost. En dan weerhoud je de dingen die effectief iets hebben gehad qua impact op die impactas. Dus je bent niet eigenlijk gewoon je hebt je stoute schoenen niet aangetrokken en gezegd van, oh, ik doe hier een blinde gok, ik investeer in product placement. Het was een berekende keuze en hebt die investering terugverdiend. Dus het is helemaal niet zo megalomaan eigenlijk.
Nee, en natuurlijk, als je 100 investeert en je verdient die terug, ja, hopelijk, als je dat nog eens investeert in plaats van 6 maanden, is dat dan maar 5 maanden en 30 dagen om die terug te verdienen. Ja. En dan investeer je die nog een keer en dan hopelijk is dat maar 5 maanden en 29. En zo langzaam maar zeker creëer je een sneeuwbalken van marketingbudget dat alleen maar kan groeien. Of dat hopelijk alleen maar kan groeien. En op die manier, en dan is het uw keuze. Haal het eruit, doe er andere dingen mee of blijf investeren. In mijn business is het relatief eenvoudig. Ik moet blijven investeren. Want anders is het gedaan.
Je bent van investeerders weggebleven,
ja.
heb ik mij laten vertellen. Of als ik het goed begrijp, van investeerders weggebleven, is dat ook iets wat dat investeerders doorgaans niet zo leuk vinden? Is dat er heel veel, dat uw merk zo hard van marketing afhankelijk is. Hoe zie je dat? Of hoe is dat in uw ervaring?
Goh, dat weet ik niet wat investeerders daarvan vinden.
Heb je voor andere redenen dat je ze buiten houdt?
Kijk, ik heb daar straks gezegd, ik ben op mijn 47ste begonnen met Ritchie.
Ja.
De belangrijkste reden, toen en nog altijd, is om mij aan het amuseren.
Ja.
Verantwoording afleggen aan investeerders en amuseren, dat zijn twee woorden die volgens mij niet in een zin passen.
Ja.
Daarom ben ik een beetje koppig. Ik zeg van, kijk, nee, dan groei ik liever trager dan investeerders aan boord halen. Dat is een zeer persoonlijke keuze. Je moet ieder voor zichzelf uitmaken of dat relevant is of niet. Nu, het voordeel, als je 47 bent, ja, dan heb je al een klein beetje geld op de bank staan. Zodanig dat je, als je zelf 2-3 jaar geen loon uitbetaalt, dat je dat wel gaat overleven. Als je pas begint en je hebt
als
niks...
Als jonge mama bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je misschien die luxe niet. Dus opnieuw, dat is een keuze. Maar voornamelijk, voor mij, de driver van die keuze is van, ik heb geen verantwoording af te leggen. Want kijk, stel nu, op een bepaald ogenblik start de discussie met VTM. Komt voorstel, de Masked Singer. Ga je investeren of niet? Ik kan u garanderen, dat is niet goedkoop. Dat doet pijn.
I bet.
Dat doet pijn. Als ik op dat ogenblik met investeerders zit, ja, dat is een beslissing die ik niet zelf kan nemen niet meer.
Nee.
Dus dan moet ik die bij elkaar gaan roepen. En dan zeggen we, ja, maar... En voordat je het weet, is er weer iemand die nee kan zeggen. Hè? Wat ik daar straks heb gezegd.
Ja. Yeah.
Dat wil ik al niet. Niet iedereen gelooft dat marketing investeringen zijn, maar eerder kosten. Sommigen zeggen, ik geloof 200%, nee, I put my money where my mouth is, dat marketing investeringen zijn die je op termijn wel terugverdient. Voor een investeerder kan die termijn waarin dat je dat geld terugverdient veel te lang zijn. Dan zeggen we, ja, maar daarvoor heb ik niet in u geïnvesteerd. En dus, dan zit je in een hele dynamiek die je niet wilt, neemt mijn vrijheid weg, knipt mijn vleugels af. Dus daarom ben ik volledig onafhankelijk. En daardoor is het ook plezant, want ik moet alleen met mezelf overeenkomen. Nu, die beslissing rond de Masked Singer, dat was een hele moeilijke. Maar ik heb die binnen het half uur genomen.
Wow.
Gezegd van, kijk, we gaan het risico nemen.
Yeah.
En dan heb ik een beetje geluk gehad dat... Dus mijn eerste investering bij de Masked Singer was het tweede seizoen. Het eerste seizoen was een fenomenaal succes geweest. Maar ook bij de zender dachten ze van ja, we hebben hier wel een beetje het corona-effect gehad. Dus we verwachten niet dat het tweede seizoen even succesvol gaat zijn. Dus ze hebben dat in hun GRP-inschatting iets lager ingeschat. Gelukkig. Het is dan een fenomenaal succes geworden. Dus daardoor heb ik veel meer GRP's gekregen dan dat ik eigenlijk heb voor betaald.
Yeah.
En had kunnen, als ze die hadden ingeschat, dan was het gewoon de eerste keer niet gebeurd. Nu, ik weet voor de anekdote dat, zoals je weet, ik heb bij PepsiCo gewerkt.
Yeah.
En die zenders gaan natuurlijk naar verschillende adverteerders. En ze zijn ook bij iemand die ik nog heb aangenomen bij Pepsi, die toen verantwoordelijk was voor Pepsi, langs geweest om de Masked Singer voor te stellen.
Ja. Yeah.
En zoals het gaat bij die grote bedrijven, dat moet dan, we geloven daarin, en dat moet dan een paar keer naar boven en dan komt het terug naar beneden. En hier was het antwoord van het senior management, ja, we gaan het doen. Maar er waren ondertussen 4 weken gepasseerd. Dus die man belt naar VTM. Ja, we gaan het doen. Ah nee, het is al verkocht.
Nee, het is al verkocht aan Richie.
En ja, hij wist toen niet aan wie. En bij de eerste uitzending heeft hij heel sportief mijn heel sympathiek berichtje gestuurd.
Ah, dus, heerlijk. De Max. Mooi.
Ja.
Ah, ik heb zelden... Rutger Bregman heeft een boek geschreven. Na De Meeste Mensen Deugen heeft hij een nieuw boek uit. En dat boek gaat eigenlijk over van ja, wat dat jouw beroep te bieden heeft in de maatschappij. En hoe blij dat je mocht zijn met de waarde van, ja, van jouw bijdrage aan de wereld. Mm. En mensen met zorgberoepen die komen heel hoog te staan in van oké, it matters wat ik doe. Mm. Marketeers komen heel laag te staan in it matters wat ik doe. Mm. Maar door naar jou te luisteren, door jouw boek te lezen, door jouw merk te zien, voel ik zoveel. Je zegt dat niet alleen maar, dat je amuseert met dat merk, maar je doet het ook echt. Mm-hmm. En ik voel zoveel enthousiasme en passie ook voor het vak, dat dat mij ja, weer een beetje blij maakt om alleen dat er nog blij marketeers zijn die rondlopen op deze wereld en de impact van een merk ook wel nog mijn beide ja, daar echt van kunnen genieten. Dat is super fijn om te zien.
Dankjewel. Maar ik heb natuurlijk ook het geluk, ik zit met een product wat ook een beetje een genotsproduct is.
Ja.
Om daar even op in te spelen, een van de zaken waar ik heel blij van word, en daar verdien ik niks meer mee of niet, maar af en toe krijg ik fanmail.
Ja?
Niet persoonlijk, maar over het merk. Hè. En ooit een berichtje gekregen van een man, zei ik heb Richie Orange gekocht vandaag. En ik heb dat gedronken. Het was net alsof dat ik terug op de schoot bij mijn grootmoeder zat. Een beetje Proust à la recherche du temps perdu. Yeah. Het Madeleine momentje. Dat is er één van. En een ander, en daar ben ik nog het meest fier op eigenlijk. Richie Cola is een natuurlijke cola.
Mm-hmm.
Ja, zeg, oké, een natuurlijke cola, wat is dat? Wel, alle cola's die je kent, cola is een zure drank, die krijgen hun zuurte van fosforzuur. Nu, wat is fosforzuur? Je neemt fosforgesteente, je doet er geconcentreerd zwavelzuur bij en dan krijg je fosforzuur. Fosforzuur dat wordt gebruikt voor meststoffen, detergenten, antiroestmiddelen en in kleine dosissen in cola. Nu, ik wil dat niet in mijn cola, mm-hmm. Dus de zuurte van Richie...
Klinkt ook niet echt iets als je graag zou willen in je cola, het moment dat je het beschrijft eigenlijk, ja.
Nee, ook uw tandarts bijvoorbeeld, die gebruikt fosforzuur om het glazuur van uw tanden even te breken als hij van die blokjes op uw tanden zet.
Ah,
maar goed, enfin, dat is okay. dus ik wil het niet. Richie Cola wordt gezuurd door een combinatie van citroensap en niet-alcoholisch gefermenteerd appelsap. Of dat fosforzuur gezond is of niet, daar gaan we het niet over hebben, dat weet ik niet.
Yeah.
Daar spreek ik me niet over uit. Alle cola's die je kent, die krijgen een kleur door karamel E150D. Dat is ammonium sulfiet karamel, de naam zegt het zelf. Niet echt natuurlijk.
Ja.
Wordt ook gelinkt aan een licht risico op kanker. Opnieuw, dat wil ik niet. De kleur van Richie Cola komt van gerstemout. Je moet het niet drinken omdat het natuurlijk is. Je moet het drinken omdat het lekker is. En ik vind het heel lekker. Maar er zijn lovers en haters. Maar dat is niet het punt waar ik naartoe wou komen.
Ja.
Fanmail, komen we daar terug op. Door het feit dat dit een natuurlijke cola is, is dat een cola die door nierdialysepatiënten mag gedronken worden. Nierdialysepatiënten moeten heel voorzichtig zijn met wat ze eten en drinken, mm-hmm. omdat ja, de nieren werken niet goed, dus die krijgen al die vuiligheid niet uit je lichaam. Dus het is best om zo weinig mogelijk vuiligheid binnenin te nemen, omdat dan moet er minder afgestoten worden. En ik kreeg onlangs een brief van een man die zei, kijk, mijn vrouw zit nu al 2 jaar te wachten op een niertransplantatie. En Richie Cola is een van de kleine gelukjes die wij een paar keer per week mogen meemaken.
Schoon.
Dat is plezant.
Ja, dat kan ik best geloven. Dat heel fijn is. En zonder dan opnieuw van, we gaan nu de cola voor nierpatiënten worden. Dat is het niet. Nee, dat doet er op dat moment niet toe. Nee, we zijn voor
nee,
iedereen.
Ik heb dat ook een keer als grap op LinkedIn gezet. Dat kan je natuurlijk niet doen.
Dat is een goede hoek dan, op zijn minst.
Ja, het is leuk om te kunnen vertellen, mm-hmm. maar je kunt daar geen campagne rond bouwen. Dit zijn producten waar imago belangrijk is, waar emotie belangrijker is dan ratio. Dus je moet in je communicatie zoveel mogelijk emotie stoppen en zo weinig mogelijk ratio.
Geldt dat voor alle merken? Of is dat voor een nostalgic retro limonademerk belangrijk? Hoe heb je dat gekozen? Welke emotie dat er...
Dat geldt voor alles. Als je aan mensen vraagt, waarom koop je X, Y, Z, ga je bijna altijd een rationeel antwoord krijgen.
Ja.
Bijna altijd verkeerd.
Absoluut.
Mensen merken met u samen, omdat ze dat plezant vinden.
Ja.
Want als ze het niet plezant vinden en je levert de beste service, gaan ze niet samenwerken.
Nee.
Als ze het wel plezant vinden, en het is niet 100% dat, maar het is toch plezanter dan met iemand anders, dan gaan ze met u werken.
En is dat ook de reden waarom dat we moeten stoppen met zoveel nadruk te leggen op productfeatures? Want hetgeen wat je net verteld hebt over de productontwikkeling van sulfaat, en ik kan het nu niet navertellen, zo goed als ik het kan navertellen, wat je net verteld hebt over de nier, de patiënt en de nierdialyse. Is dat wat we daarvan moeten onthouden? Dat we eigenlijk altijd houden met die emoties.
En ik vertel dit verhaal.
Altijd verhalen vertellen.
Ja, ik heb dit verhaal nu verteld over... Je gaat hopelijk onthouden dat er zit geen vuiligheid in, want zelfs nierdialysepatiënten mogen het consumeren. Ja. Al de rest is niet belangrijk. Dat zijn we allemaal al vergeten. Hoe dat fosforzuur gemaakt wordt, dat is hier geen chemieles. Uiteindelijk, emoties, ervaringen zijn bijna altijd emotioneel gedreven.
Voor eender welk product eigenlijk?
Voor heel, heel veel producten, ja.
Absoluut.
En diensten.
Als we eens kijken naar jouw dag als ondernemer. Ricci Cola natuurlijk, of Ricci Limonade. Verschillende mensen zouden denken dat je met een gigateam zit. Dat is niet zo, dat heb je in een andere podcast ook al verteld.
Ja.
Je werkt in een heel superklein team. Je bent eigenlijk alleen, quasi. Ja.
Het is een eenmanszaak met twee zelfstandige vertegenwoordigers.
De twee zelfstandige vertegenwoordigers. Maar er zijn ook, je laat je waarschijnlijk wel bijstaan door andere mensen die je kunnen helpen. Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe ga je talenten samenbrengen? Of hoe zorg je dat je het allemaal gebolwerk krijgt op een week? We hebben eerder bijvoorbeeld al gehoord van focus op verkoop. If you have 10 minutes te veel op een dag, dan zou je ze best in verkoop steken. Maar hoe structureer je je dagen, je weken, om alles gedaan te krijgen?
Well, ik ben niet zo goed in structuren. Dus echt structuur, structuur zit daar niet in. Het is een beetje... Oké, laten we het gewoon vandaag nemen. Hè?
Mm-hmm.
Vanochtend een paar e-mails van mensen die informatie zoeken beantwoord. Productieplanning doorgegeven, een aantal bestellingen doorgegeven. Dus alle logistieke processen die ik organiseer die. Mm. Ik besteed de productie uit aan een productiepartij. Logistiek is uitbesteed aan een logistieke partij. Maar die instructies, die moet ik nog doen. Dus ik heb stok bijbesteld en leveringen opgezet. Dan zijn we naar hier gekomen, doen we een podcast, hebben schaken. Terug naar huis zit ik samen met een van de tv-maatschappijen om te kijken naar wat de resultaten waren van de laatste investeringen en bespreken wat mogelijke andere elementen zijn. Daarna ga ik mijn boekhouding doen. De facturen die binnen zijn gekomen inboeken, klaarzetten voor betalingen. De boekingen, de leveringen van vandaag doorfactureren. En dan nog wat andere administratie. Ik ben degustatiedame, magazinier, boekhouder, marketeer, productieverantwoordelijke. Alles komt bij elkaar en naar gelang wat op die moment moet gebeuren, gebeurt. Er zijn heel veel ballen in de lucht, maar er zijn gelukkig partners met wie ik samenwerk, hè, de logistiek en de productie. Ik heb wat geïnvesteerd in een systeem op te zetten. Een boekhoudsysteem samen met Odoo, wat volgens mij een fantastisch product is. Ik ben daar niet voor betaald om dit te zeggen, maar een fantastisch product om eigenlijk heel veel van uw businessprocessen op één locatie te zetten.
Mm-hmm.
En door die structuren ook, bedoel, als jij een horecazaak bent die 3 dozen Ritchie wil kopen per week, ik lever niet. Dat moet gebeuren door een grotere klant. Dus van het moment dat je niet per palet bestelt, lever ik niet. En dan verwijs ik u door naar mijn andere klanten. Je moet daar heel strikt in zijn om op die manier het gebolwerk te krijgen met een klein team. Maar ik kan niet én investeren in media én investeren in een breed team. Want dan, ja, dan klopt de rekening niet meer.
Oké. Wat doe je het liefst van al die taken? Je gaf aan van, ja, ik hou niet van structuur. Maakt me blij dat iemand die ik als zie als succesvol ook gewoon zo authentiek kan zijn om te zeggen van, vind ik niet leuk. Maar what really makes your heart sing?
Goh, bedoel,
al dan niet masked, bedoemd.
Nee, ja, kijk. Als een Maas Singer is, ik zit daar als een klein kind naar tv te kijken, dan zie jij je limonade daar op tv staan. Ik weet niet wat ze gezegd hebben, ik weet niet wie het er gezongen heeft, maar ik vind dat gewoon kei plezant om daar naar te kijken. Hetzelfde met De Mol of Het Huis of al die zaken. Dat is plezant.
Ja.
Dan weten van, kijk, we doen het toch maar als zeer kleine speler om in 4 van de meest bekeken tv-programma's te zijn. Dus dat, ja, daar krijg je een kick van. Maar dat is zeer persoonlijk en zeer intern. Hetgeen wat ik haat, dat is achter mijn geld zitten. Ik heb zo'n paar klanten die niet op tijd betalen. Ik heb daar een heel hard, 3 keer niet op tijd betaald, op voorhand betalen. Als je dan niet wilt geleverd worden, dan dat is dan volume dat we laten zitten. En voor de rest, ja, natuurlijk, als de bestellingen binnenkomen, dat is plezant. Als je gaat, ik doe eigenlijk het meeste van, het is allemaal plezant. Het plezante is dat het zo gevarieerd is.
Ja. En dat is wat hij wou, het moment dat je het corporate stelt om jezelf te
ambiëren. En ik heb geen, ik moet niet rapporteren. Natuurlijk kijk ik, maak wat analyses voor mezelf, maar die zijn eerder heel beperkt. Ik moet niet rapporteren, ik moet geen bullshit presentaties schrijven. Ik heb geen businessplannen voor volgend jaar voor te bereiden. Ik heb geen evaluatiegesprekken. Al de zaken die ik niet graag deed, die moet ik allemaal niet meer doen.
Ik vind de max eigenlijk, want als jonge mama heeft de overheid mij geen ouderschapsverlof. Hè? Er is wel moederschapsrust, maar geen ouderschapsverlof. En ik heb daar echt een beetje op gevloekt en ik was een beetje boos op de maatschappij. Maar ik was ook voor het eerst in 6 jaar Colonel Castor, denk ik, dat het in mij opgekomen is van, zou ik niet toch nog een keer gaan kijken? Hoe zou het zijn om opnieuw voor een baas te werken of opnieuw de corporate, echt opnieuw een job te hebben? Maar door dit gesprek ga ik het toch weer maar lekker niet doen en mijn tijd en goesting en energie verder in Colonel steken.
Ja. Nu, ik heb heel graag bij grote bedrijven gewerkt, hè? Dat heeft ook voordelen. Maar vandaag zou ik het niet meer kunnen.
Top, 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 top. Als je nog één grote marketingles voor dienstverleners zou kunnen meegeven, wat zou dat absoluut kunnen zijn?
Goh. Ik denk, lees mijn boek. Daar zitten volgens mij heel veel triggers in om over na te denken. Het voordeel van een limonadenbusiness, iedereen begrijpt dat.
Ja.
Limonade, dat snapt iedereen. Dat is een heel simpel product, tussen aanhalingstekens. Dus de praktijken die in het boek staan, de voorbeelden, die zullen wel relatief makkelijk te vertalen zijn naar de situatie waar je zelf in zit.
Ah, wel, ik zal er misschien eens een paar die mij zijn bijgebleven mee aan jou toetsen. En dan kunnen we afronden. Een van de interessante dingen vond ik dus in horeca you trial, in retail you buy.
Mm-hmm.
En tenzij dat het corona is, dan moet je in de huiskamer er zijn. Spoel terug naar het begin van deze conversatie.
Ja.
Maar het belang van try-outs en het belang van het bereikbaar zijn.
Mm-hmm.
En bij heel veel merken, of B2B services al dan niet, merk ik een zekere audacity rond van de klant van... van mijn klanten dan, naar hun klanten toe. Zo van, ja, maar hoe kan ik dan zoveel waarde weggeven voor niets? Hè? En...
Ja, maar in horeca, you try and retail, you buy. Je koopt, maar je betaalt er wel voor.
Ja.
Ik ben geen fan van gratis weg te geven.
Ja.
Ik heb liever dat je 20 cent betaalt, bij wijze van spreken, okay, voor een sampling, dan dat ik het u gratis geef. Want als je er 20 cent voor hebt gegeven, dan heeft het tenminste toch nog... Ik vind mijn product te goed om zomaar gratis weg te geven.
Oké. Okay. Dat vind ik wel, wel een leuke, want ik ben een grote voorstander van try-outs. Hè. Maar als je daar een brand... Hè, ik vind mijn product te goed om... Als je daar de zekere audacity eigenlijk wel bij haalt, ja, dan vind ik wel dat daar een uitzondering op gemaakt
mag. Ja, maar als
een
klant van u zegt, kom eens 2 dagen voor mij gratis werken.
Nee, dat ga ik niet doen.
Ik ben veel te goed om gratis te werken. Doe je toch niet? En als hij niet bereid is om die 2 dagen te vergoeden, misschien niet aan de volle pot...
Ja.
Dan weet je nu al dat nooit een klant gaat zijn waar je iets aan gaat verdienen.
Oké. Daarin moet ik dus in combinatie met een sterk merk, ga ik er dus op terugkomen dat er geen gratis services weggegeven kunnen worden.
Nee, gratis staat niet in mijn... Dat staat er nergens in, gratis in mijn boek.
Nee, dat staat er zeker niet in. Nee. Wat neem ik nog mee uit het boek? Dat uw share of voice groter is dan uw market share, hè, dan uw marktaandeel. Voordat de niet-marketeers hier al meteen wegstappen of afhaken, dat investeren in uw share of voice, dus er zijn en gewoon aanwezig zijn, dat een hele belangrijke is.
Ja.
Een ambassadeur zijn van uw brand, want zo heet je ook op LinkedIn. Chief...
Lemonade Maker.
Chief Lemonade Maker.
Moet je zelf niet te serieus nemen.
Nee. De ambassadeur zijn van uw merk tot in de puntjes. Het feit ook dat je hier op de parking staat met het authentieke Ritchie-busje. Het feit dat je ook een cadeautje hebt meegebracht. Het feit dat we nu ook wel kunnen proeven. Je draagt, je ademt het merk. En dat is echt een belangrijke. En dat zorgt er ook voor dat je share of voice... Natuurlijk ook het feit dat je ook de nodige investeringen hebt gedaan. En dat je ook hebt aangedurfd om die te doen. Blijven investeren in je merk.
Blijven investeren. Maar doet pijn, hè?
Ja.
Omdat dat is het lot van kleine merken blijven klein omdat ze klein zijn en grote merken blijven groot omdat ze groot zijn.
Ja.
Af en toe springt er zo wel eens een kleine door om groter te worden. En
double
wordt
jeopardy noem je het. Vertel.
En dus dan zit je met, ja, dat is de realiteit. Je moet overinvesteren in media ten opzichte van hetgeen wat dat eigenlijk opbrengt. Maar dat is investeren voor de toekomst en er is geen alternatief.
Dat vind ik een van de grootste aha's van het boek. Het try gegeven. En verder ook de mooie story. De mooie story uiteraard. Alles begint met een goed verhaal. En daarnaast ook het stukje rond de riches zijn niet in de niches. Zorg ervoor dat je er voor iedereen bent. Dat ga je veel meer opbrengen dan de heavy users nog heavier te laten usen.
Daarvoor moet je Byron Sharp lezen.
Voilà.
Of de samenvatting die in het boek staat.
Ik neem dat. Ik neem dat wel. Ik zit al aan voorbij pagina 139. Ja. Dus, Oké. Dankjewel, Jan. Ik vond het een superboeiend gesprek. Of voor de luisteraar hetzelfde. Ik word super enthousiast ook van jouw merk daar te zien. En nu als de Mask Singer of de Slimste Mens eraan komt en ik zie Ritchie in beeld, dan ga ik ook een beetje trots meedelen.
Sorry dat je er een bij hebt om te drinken als je kijkt dan. Hè?
Doe ik zeker, want ik ben wel zo ene die dan naar de winkel is geweest en een dag na de Mask Singer en mijn lief zegt dan, allee, heb je dat nu mee omdat je dat gisteren op tv hebt gezien? En dan moet ik dan helaas wel toegeven van, ja, zo is dat.
Heel goed. Dame met smaak.
De Max. Het is ook super lekker. En als marketeer ben ik eigenlijk het meest gevat nog voor ja. If marketing is dan splendid, dan here is all my money eigenlijk. Altijd. Perfect. Merci voor je tijd, Jan. Merci om jouw marketinglessen ook te bundelen. Merci voor je superinteressant merk. Merci om de marketeer in mij ook opnieuw na een zwangerschapsrust opnieuw wakker te maken. Met heel veel goesting. Ik ga met evenveel blijheid ook naar de Masked Singer kijken. En met evenveel trots de product placement daar zien. En toch ook wel een beetje trots zijn dat ik jou hier vandaag in mijn studio heb gehad.
Dankjewel. En graag gedaan.